Nou, dat was mijn preek. Nee. Even nog voor die tijd twee mededelingen. Volgende week, eerste kerstdag is hier gewoon hebben we gewoon een kerstdienst met elkaar. Dat zal gewoon een dienst zijn waarin we feest vieren, waar we God aanbidden, waar we kerst vieren met elkaar. En de zondag daarop is gewoon twee dagen later, kunnen we elkaar weer ontmoeten. Dan spreekt Jacobus. Dus we gewoon de tijd. We gaan koffie drinken, we zullen zorgen dat er wat lekkers bij is. Ik moet zeggen, vorig jaar hadden ze hier de zaal wel een beetje opgekerstkalevaterd. Nu ziet het er wat karig uit. Dus dan gaan we nog wel kijken of we daar wat aan kunnen doen. Dus als jullie nog kerstversieringen hebben, dan mag je die volgende week gewoon meenemen en ophangen zelf. Dan maken we er een leuk feestje van. Nee. En we gaan. Eigenlijk hadden we gedacht om vandaag iets meer te kunnen zeggen over de plannen rondom het gaan naar een ander gebouw. Maar we hebben gedacht, dat gaan we niet doen. Want we kunnen er eigenlijk helemaal niks over zeggen. Er is een plan dat ligt bij de gemeente, bij de Honig. En daar moet ook de gemeente Nijmegen naar kijken. Dat heeft allemaal te maken met nieuwe regels over brand. En we zouden daar misschien wel in kunnen, een plek kunnen krijgen. Maar dan kunnen we daar niet zo heel. Dan mogen we daar misschien maar 100 mensen laten zijn. En dat is dan, dan schieten we daar natuurlijk helemaal niks mee op. Dat heeft allemaal met brandveiligheid te maken. Maar we hopen echt dat we in het nieuwe jaar daar gewoon wat meer aandacht aan kunnen besteden. Dus dat is eigenlijk wat ik daarover kwijt wil. Maar er ligt een plan. En het kan, en dat plan, daar mogen jullie mogen daarvoor bidden natuurlijk, dat de deuren open gaan. Maar we geloven ook dat God gezegd heeft van, ik ga jullie gunst geven. En we hebben eigenlijk besloten dat we niet gaan, om het maar even zo te noemen, niet gaan bidden en smeken bij de gemeente Nijmegen van, mogen we alsjeblieft? Nee, we hebben eigenlijk iets op het oog. Dat zit op de begane grond. Daar heeft een hele grote bazaar in gezeten. En de gemeente heeft daar nog steeds een soort van winkelbestemming voor. Ze denken dat dat nog wel wat gaat lukken. Maar wij willen gewoon eigenlijk gaan staan in het feit dat we geloven dat God gaat zeggen tegen de gemeente Nijmegen, goh, ga die groep daarin vragen. Snap je? Dat is een beetje andersom gedacht. Maar ja, zo is het. Heb ik nog één andere vraag. En ik denk, ik wil het gewoon even toetsen. Net toen we dit laatste lied zongen, bij I Am A Child Of God. Ik had de indruk zelf, of tenminste, ik meende te horen. Ik meende een soort, een soort voetbalgejuich te horen. Ik dacht op een gegeven moment, ik denk, hoor ik nou iets op de achtergrond? Wie heeft er iets aan waar het een soort van, zo'n gejuich had? Is er iemand anders die dat heeft gehoord of was ik dat alleen? Yes, maar ja, goed zo. Kijk. Ik had echt het idee, er was een soort van aanmoediging vanuit de hemel daarin. Mooi, hè? En ik bedoel, ik vond het al helemaal opmerkelijk, want ik dacht, ligt naar mijn oren, want mijn oren zitten een beetje verstopt op het moment. Maar dat is het niet. Super. Ik ga vanochtend, we hebben het thema woorden hebben kracht. En Gods woord is krachtig. En ik denk, daar wil ik vanmorgen gewoon even inspringen. Wat met jullie over nadenken. Weet je, woorden, daar hebben we natuurlijk net ook al over. Theo heeft er wat over gezegd en daar is al veel over gezegd. Maar woorden hebben kracht en invloed in ons leven. Ze kunnen je maken en ze kunnen je breken. En het is iets wat mij best wel bezighoudt. Misschien wel veel of extra. Laat ik het maar gewoon zo netjes zeggen. Ik denk dat ik verbaal redelijk sterk ben. Dus ik weet ook dat ik met mijn woorden heel makkelijk een koers kan bepalen. Of heel makkelijk iemand kan kwetsen of iemand onderuit kan halen. Of iemand kan bemoedigen natuurlijk. Maar de Bijbel die zegt dat onze tong te vergelijken is. Psalm 45 vers 2 voor de mensen die graag een tekst willen hebben. Er staat, de Bijbel zegt dat onze tong te vergelijken is met de pen van een vaardig schrijver. En, je zou daarmee kunnen zeggen, met onze tong schrijf je op de tafel van je hart, schrijf je in je gedachten, schrijf je in iemands leven en schrijf je in je eigen leven. Er staan heel veel teksten. Als je gaat googlen op alleen al op tong, dan krijg je in de Bijbel best heel veel teksten over je spreken. Er staat een andere tekst, leven en dood is in de macht van de tong. We kunnen leven spreken, komen we zo direct. Wie zegt in Jacobus 3, vers 9 tot 12, dat nooit uit één mond kan voortkomen. Eigenlijk kan dat niet. En Jacobus is best wel zwart-wit en heeft een scherpe tong in dat opzicht. Hij zegt in Jacobus 1, als je je tong niet in toom houdt, dan is je godsdienst waardeloos. Ik dacht, bah, dat las ik nog eens. Ik denk, dat als je je tong dus niet in toom houdt, dan kun je afvragen wat er eigenlijk omheen waarheid is. Ik ga wat teksten gewoon lezen. Spreuken 12, vers 18. Er staat: een onbezonnen woord kan een conflict veroorzaken. Gedachteloos gepraat kan een mens diep kwetsen. Er is gelukkig niks nieuws onder de zon. Ik denk als Salomo dat al zegt, weet je, dan is dat dus zo diep in ons mens zijn geworteld. Hij zegt in Spreuken 12, vers 6. Een hard woord kan een leven vernietigen. De woorden van slechte mensen zijn dodelijk. Een bitter woord kan onrust veroorzaken. Laat verbittering niet als onkruid opkomen. Onrust veroorzaken en de hele gemeente vergiftigen. Zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Een lasterend woord kan iemand kapot maken. Een stiekem roddelaar weet zelfs de beste vriendschappen kapot te maken. Spreuken 16. In Spreuken staat zoveel over ons praten. Weet je, en dat woorden effect hebben, dat zal niemand ontkennen. Eigenlijk weten we dat denk ik allemaal wel. Het maakt ontzettend veel verschil of je iemand een complimentje geeft of dat je iemand afkraakt. En ik denk, en als je heel de een zal er misschien wel wat meer last van hebben als de ander, maar ten diepste denk ik, als je gevoelig bent, dan kan je soms woorden als het ware voelen resoneren in je lichaam. En woorden uitspreken heeft niet alleen maar, het gaat niet alleen maar om dat je iets tegen iemand zegt. Want weet je, ik denk, uiteindelijk begint alles hier in je hoofd. En het begint met een indruk, een gedachte. Maar aan al die dingen, al die processen die in jouw hoofd plaatsvinden, je krijgt een beeld over iemand. Ik ga het even een beetje chargeren, maar je ziet iemand en die heeft hele rare kleren aan bijvoorbeeld. Dan zie je dat neem je waar. Er vormt een mening in je hoofd. Een plaatje van rare kleren, dat denk je. Maar tegelijkertijd aan dat denken zitten meteen woorden. Rare kleren, die persoon heeft rare kleren, zeg maar. Dus het gaat allemaal over communicatie. Over wat jij denkt en wat je uitspreekt. En dingen die zich in jouw gedachten vormen. En ik denk dat er niemand hier is die daar niet ervaringen mee heeft. Iedereen heeft ervaringen met woorden die gesproken zijn. Kijk, in evaluaties doen ze het altijd anders. Je moet eerst 3 positieve dingen zeggen en dan ga je meteen en dan kom je op het andere niveau. Dat ik soms ook wel eens denk van nou, zeg gewoon wat je wil zeggen. Maar iedereen heeft daar wel ervaringen mee. Het zij in je kindertijd, het zij in je... Ik moet even een slokje water. Nee dus. Is er iemand die even een glasje wil pakken? Je kunt, als iemand iets positiefs zegt, dan voel je dat. Yeah, dan gaat je hart sneller kloppen, dan word je enthousiast. Als iemand iets negatiefs tegen je zegt, dan voel je dat ook. Ik weet van mezelf, dat is gewoon een eigen voorbeeld. Ik moest op een gegeven moment, toen ik naar de brugklas ging, toen ik 12 was, toen moest ik van mijn ouders naar de Nijmeegse scholengemeenschap. Dat is een heel eind fietsen voor mij. Was bijna tegen de Groesbeekse kant van Nijmegen aan. En ik kwam daar op een hele grote school, 1000 leerlingen, was toen een grote school. Van een heel klein schooltje in de plaats waar ik woonde. En eigenlijk kon ik daar niet zo goed mee omgaan. Ik was best wel een gevoelig kind, denk ik, als kind, puber. En ook jong, beschermd. En ik kwam daar in een klas, dank je. En ik matchte daar helemaal niet. En ze zeiden allemaal hele onaardige dingen tegen me. En ik werd daar gepest. En na 2 jaar ben ik van die school afgegaan. Ben ik naar een andere school gegaan. Omdat ik steeds meer beroerd. Het liep gewoon niet lekker. Echt jaren later. Dan heb ik het echt over jaren later. Heeft de kerk van de Nazarener een periode in die school gezeten. En in die periode bestond de kerk van de Nazarener 25 jaar. En we hadden daar een uitnodiging voor gekregen. Was in de middag. Dus ik dacht, weet je, ik ga daar naartoe. En ik kwam daar aan en ik zag dat gebouw van die lelijke rode stenen met blauwe stalen ramen. Dus nog altijd hetzelfde gebouw. En ik voelde gewoon in mezelf dat nare gevoel weer wat ik vroeger had toen ik daar zat. En ik merkte gewoon toen ik daar binnenliep, het bekroop me gewoon. De atmosfeer kwam als het ware op me. En toen dacht en weet je, ik moest eraan denken toen ik dit aan het voorbereiden was. Ik denk, ja, dat is dus het effect. Van wat woorden op je leven kunnen doen. Nou is het niet zo dramatisch geweest, gelukkig in dit geval. Maar het had toch effect op me. Echt absurd. En toen ik dit aan het voorbereiden was, kwam ik ergens en ik dacht, ik weet niet, heeft iemand ooit gehoord van het Emoto-project? Wiskundige, scheikundige, natuurkundige. Ja, ik zie Marjan, dat dacht ik. En ik denk, dat is echt bizar, bizar. Masaru Emoto is een Japanse wetenschapper. Hij is een onderzoeker, natuurkundige. En hij heeft ontdekt, en natuurlijk wordt dat altijd weer onderuit gehaald, maar ik dacht, ik vond het gewoon mooi. En ik dacht, weet je, en ik heb niet de kennis om zijn onderzoeken en zijn processen allemaal weer te ondermijnen. Dus was ook niet per se mijn behoefte. Maar hij heeft ontdekt dat onze gedachten, gevoelens en woorden in staat zijn om watermoleculen te beïnvloeden. En hij maakte die invloeden zichtbaar. En hij legt uit dat gevoelens, emoties en intenties, als het ware, en het klinkt heel spiritueel, vormen zijn van energie, die als het ware effect hebben op de materie, op de vaste vorm. En dat kan positief en dat kan negatief zijn. En wat hij heeft gedaan, hij heeft watermonsters, gewoon beetjes water, die als het ware van tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties, en ook aan sommige verschillende soorten muziek, die heeft hij ingevroren. En wat hij ontdekt heeft, is dat dat al die watermonsters, dat daar zeg maar de kristallen die dat vormden, dat als het positieve dingen waren, als je zei liefde, mooie muziek, positieve woorden, dan werden het hele mooie kristallen. Nare woorden met een nare intonatie, of hele harde muziek of andere nare dingen, dat werden hele lelijke, misvormde kristallen die helemaal er niet mooi uitzagen. En als je googelt, je zoekt YouTube op, dan kan je daar heel veel, kan je prachtige plaatjes daarvan zien. Emoto. En bij woorden als liefde en dankbaarheid kreeg je hele mooie harmonische structuren. Maar bijvoorbeeld bij woorden die te maken hadden met haat en boosheid en woede, kreeg je een soort, zie je gewoon op de plaatjes dat die waterkristallen, die ijskristallen helemaal niet er mooi meer uitzien, dat ze vervormd zijn. En ook de structuur valt uiteen. En die man die heeft honderden woorden getest, maar de woorden liefde en dankbaarheid gaven de meest mooie kristallen. Weet je, en ik dacht, gaan we dan een stapje verder. We bestaan als mens voor ongeveer 70% uit water. Hè? Dus dan kan je dus effecten bedenken. Van wat een effect heeft dat? Als je dus alleen maar in het natuurkundige, gewoon wetenschappelijke systeem negatieve woorden spreekt. Weet je, en je hoeft niet eens, dus ik zou bijna zeggen, je hoeft niet eens de Bijbel te nemen. Want iedere psycholoog zal jou kunnen uitleggen wat een kracht daar zit in woorden. Wat het betekent als je als ouder altijd tegen je kind zegt, wat ben je toch een sukkel? Waarom doe je dat nou altijd? En dat zijn allemaal kleine dingen. En misschien moet je gewoon voor jezelf maar eens nadenken over wat is er tegen jou gezegd. Ik had vroeger, toen ik in mijn opleiding zat, iemand in mijn klas. Ja, zij had 3 oudere broers en zij was het welbekende ongelukje. Nou, je zult toch je hele leven een ongelukje zijn, hè? Dan ga je je toch ook ongelukkig voelen, op zijn minst. En dan heb je geen identiteit. Want je had het toch eigenlijk niet moeten zijn? En waarom zou je dan dankbaar zijn als je er wel bent? Weet je, zo zijn er denk ik zoveel dingen. Die je zeg maar niet eens alleen vanuit geestelijk perspectief, maar ook gewoon vanuit psychologisch perspectief, die gewoon waarheid zijn. En dan denk ik, als ik zo'n stuk lees, dan word ik enthousiast en denk, ja, of misschien heeft die man wel geen gelijk, ik weet het niet. Ik bedoel, er zullen altijd wel weer wetenschappers zijn, maar ik zei pas nog een keer tegen Theo, weet je al, de hulpverlening en de psychologie, het is net de kerk. Ze denken allemaal dat ze gelijk hebben. Ze hebben allemaal hun eigen waarheid en iedereen heeft wel weer een bewijs voor iets anders. Maar ik vond dit echt een prachtig bewijs. Omdat ik dacht, weet je, het doet iets. Het uitspreken van woorden is nooit neutraal. Hè, die woorden die gaan zich in je denken hechten. En vanuit dat denken ga jij je identiteit vormen. Ik bedoel, Wat doet het voor je? Kijk, als je een, bijvoorbeeld een niet zo goede relatie met je vader hebt. En je moeder die zegt altijd tegen je, je bent ook net je vader. Hè? Dat is niet fijn. En dat zijn nog maar, kijk, dit zijn nog maar best wel subtiele dingen. Maar ik denk dat mensen, dat er hele, hele harde, hele grove, lompe dingen worden gezegd. Woorden kunnen helpen, weet je al, woorden kunnen ophelderen, uitleggen, aanmoedigen. Dat is wat spreken zegt. Salomo die zegt, wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord. Spreuken 10 vers 32. Zonder een mooie andere tekst in Spreuken 15 vers 1. Een vriendelijk woord op het juiste moment kan de spanning verminderen. Een vriendelijk antwoord doet woede wijken, maar een krenkend woord wekt woede op. We hebben een jongen bij ons wonen. Iedereen kent je, kent wel Junior. Hè? Junior zit altijd hier voorin. En Junior die heeft een, hoe noemen ze dat netjes, een heel kort lontje. Geen lontje eigenlijk. Dus hij is heel snel boos. En dan wordt hij brutaal en heel opstandig. En dat weet hij wel. Hij heeft ook eigenlijk wel een beetje last van zichzelf dan. Maar hij kan het niet kanaliseren. En ik heb eigenlijk gewoon ontdekt dat als ik er bovenop ga zitten, hè, als ik met mijn communicatie, zeg maar, hè, dat heb je mooie bovencommunicatie heet dat. Hè, als je met je communicatie er bovenop gaat zitten en je zegt, en ik wil dit niet en ik word boos, dan wordt hij alleen maar bozer. Als ik vriendelijk blijf en ik probeer, hè, niet op zijn boosheid in te zoomen, maar gewoon op te kijken wat ligt daar nou onder, dan is die eigenlijk snel weer van een grote boze gorilla een lammetje. Dus ik denk, weet je, het zijn prachtige, eigenlijk ook mooie pedagogische principes. Een wijs woord kan iemand genezen, maar er zijn er wie gepraat werkt als dolksteken. Maar de tong van de wijze brengt genezing aan, zegt Spreuken 12. Weet je, en in de Bijbel staat veel over het principe van zaaien en oogsten. Vanaf Genesis leert God ons dat er seizoenen zijn van zaaien en er zijn seizoenen van oogsten. En zo leven we. He, ik bedoel, er wordt gezaaid en er wordt geoogst. En dat heeft allemaal met de economie te maken en zo. He, maar dat kunnen we snappen. Wij hadden vroeger een tuin en als Theo bonen of wortelen ging zaaien, dan kwamen er wortels op. Geen asperges of tomaten. He, dus zo is het. Dus, en als jij ook in dit geestelijke, ik denk ook als het gaat om woorden, als jij negatieve woorden zaait, dan gaan er negatieve effecten opgroeien. Als jij negatief, altijd negatief praat over anderen, waar jouw kinderen bij zijn, dan zul je tot de conclusie komen dat jouw kinderen dat gaan opnemen en die gaan dat zich eigen maken en die gaan daar, dat wordt de vrucht van wat jij gezaaid hebt. Als je positief spreekt, dan zullen ze positief dan zal dat positief opgroeien. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk. He, ik denk dat we moeten dat we mogen ontdekken dat het geestelijke zaad, als het ware in de onzichtbare geestelijke wereld, dat het ook een oogst voortbrengt. En Jacobus die zegt in Jacobus 4 he, dat onze tong, hij vergelijkt onze tong met een vuur. Wat iets in brand kan zetten. Maar hij zegt ook, het is ook een roer. En als je, ik bedoel, we waren voor een poosje een paar maanden terug. Een keer in, nou ja, ergens aan de kust. En er lagen van die, ik vond het toen al, misschien zijn het helemaal geen grote schepen. Maar ik vond het hele grote schepen. En als je dan eigenlijk kijkt hoe klein dat roer is aan zo'n schip. Dan denk je, zo'n klein roer, dat zet een heel schip in beweging. En dat roer bepaalt waar dat schip heen gaat. En natuurlijk, dat is degene die stuurt, maar dat roer dat zit aan dat, in feite aan het stuur verbonden. Die stuwt dat schip voort. En zo is het denk ik ook met ons spreken. Ik denk als wij spreken, dan bepalen we in feite waar we naartoe gaan. Spreken we positief of spreken we negatief? Als je altijd maar negatief spreekt over je eigen leven. Je denkt, nou ik weet het allemaal niet. Ik zie wel waar ik kom. Nou weet je waar je dan komt? Nergens. Daarom is het belangrijk om een doel te hebben. En om te weten waar je naartoe gaat. En om te weten waar je, hè, waar je zeg maar als het ware jezelf naartoe spreekt. Dus als je negatieve woorden spreekt, dan zaai je negatieve gedachten. En negatieve gedachten zullen ook uiteindelijk negatieve vrucht geven. Als jij positieve resultaten wil zien in je leven, dan gaat dat iets veranderen in je leven. Het gaat iets veranderen in je denken. En dat heeft niks te maken met een soort van magisch iets. Kijk, ik denk als ik weet dat ik niet zo heel goed ben in rekenen. Ik hoef niet heel te zeggen, nee, ik ben heel goed in rekenen. Maar het hoeft me niet te bepalen. Kan ik denken van jongens, ik ga dit gewoon goed doen. Ik ga positieve dingen uitspreken. Ik ga positieve dingen uitspreken voor mijn kerk. Maar we gaan een cultuur neerzetten waarin we elkaar bemoedigen, zoals Theo net deed. Dat we leren om dankbaar te zijn. Van hey, er wordt hier elke zondag koffie gedronken. Geef mensen een complimentje. Geef mensen een complimentje voor het feit dat ze hier dan 's morgens om 9:00 zijn. Of het aanbiddingsteam om 9:15 iedere zondag. Terwijl jij je nog 4 keer lekker omdraait. Zo is het. Of als je ergens bent en je zegt van, nou, dank u wel. Weet je, fijn dat u, wat heerlijk dat ik gewoon, leuke bediening hier. Ik bedoel, zelfs dat is al gewoon, kan al heel fijn zijn voor iemand. En het is niet dat ik het heel goed doe, hoor, want ik vind het ook eigenlijk heel eng. Ik ben niet zo heel erg outgoing. Dus ik vind het best wel, ik vind het altijd wel even een stapje om dat dan tegen iemand te zeggen. Maar ik probeer eraan te denken. Weet je, Jezus die zegt dat zijn woorden geest en leven zijn. Johannes 6, vers 63. Hij zegt, mijn woorden zijn geest en leven. En dat is nog een ander dingetje, een ander stukje waarvan ik zeg, weet je, dat is belangrijk. Dat we gaan leren de woorden van God over ons leven uit te spreken. Dat je gaat leren om vanuit zijn perspectief, je moet het woord van God kennen. Dat je het woord van God en de principes van God gaat leren toepassen in jouw leven, over jouw situaties heen. Weet je, en Jezus die gaf zelf het voorbeeld. Toen hij verzocht werd in de woestijn, hij ging niet met Satan in discussie. Hij zei, er staat geschreven. En hij gebruikte het woord om als het ware de waarheid uit te spreken. Weet je, Jezus die had op dat moment, ik denk uiteindelijk, had Jezus zijn richting anders, zijn leven anders kunnen bepalen. Als hij ingegaan was op datgene wat hem voorgespiegeld werd door de Satan, dan had de wereld een heel anders uitgezien. Ik weet niet, daar wil ik verder niet over nadenken. Maar hij had op dat moment wel de keuze. Hij was niet een willoos, het was niet een soort act waarin hij moest doen. Waarin een leuk verhaal, zo van Jezus die werd verzocht in de woestijn. Nee, hij werd echt verzocht in de woestijn. En hij had echt de keuze gehad om in te gaan op wat Satan hem vroeg. Maar hij zegt, er staat geschreven, want hij zette de waarheid neer. Er was iemand die vroeg mij ooit eens een keer, lang geleden, in de aanbidding van bij sommige liederen, waarom wordt er altijd zoveel herhaald? 1 keer is mes genoeg. Ik moest er van de week aan denken eigenlijk. Ik dacht, waarom herhalen we soms zo vaak iets? I am a child of God. Waarom? Omdat dat de waarheid van God is. En die waarheid die moet hier komen, maar die moet van hieruit in ons hart zakken. Zodat we die waarheid gaan pakken en vanuit die waarheid gaan leven. Weet je, en ik vind het eigenlijk zo mooi om te bedenken, alles bestaat... Ja, en is gedompeld en ondergedompeld in woorden. Jezus wordt het levende woord genoemd. Er staat in Johannes, in het begin was het woord en het woord was God en het woord was met God. Jezus is het woord. Woorden zijn zo belangrijk. De wereld werd geschapen door het woord, want God sprak. God die deed niet dit. God die heeft niet een plannetje getekend. Maar hij sprak. Hij sprak woorden. En daar is scheppingswoorden. De zalving, de aanwezigheid van de Heilige Geest doet ons spreken. Jesaja 66. De Geest des Heren is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen. In het Engels daar to proclaim. Uit te spreken. Aan ootmoedig om te verbinden gebrokenen van hart. En om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. Dus het gaat om... woorden uitspreken, waardoor je mensen kunt vrijzetten. En Romeinen 12 die roept ons op om ons denken te hervormen. Als we Gods woord gaan uitspreken, gaan we ons denken hervormen en veranderen. Gods woorden zijn leven. Weet je, en ik denk woorden, dat zei ik net al, woorden hebben de macht om mensen diep te raken. En er was iemand, dat las ik een keer, zei tegen 1 woord van ontmoediging heb je 7 woorden van bemoediging nodig. Om dat gevoel weer van evenwicht, van onbalans weer in balans te brengen. En in het koninkrijk van God is het koninkrijk van God is het koninkrijk van God. En God is goed, hebben we net gezongen. Hij is een God van liefde, hij is een God van trouw. We zijn kinderen van zijn koninkrijk. En we mogen die cultuur van het koninkrijk, die mogen we planten en neerzetten. En dat begint bij onszelf, zoals een beter milieu ook bij onszelf begint. En niet op de klimaattop, maar dat is weer een ander verhaal. Hè? Jij bent verantwoordelijk als we allemaal die verantwoordelijkheid zelf nemen. En ik denk, en in Nederland zijn wij niet echte bemoedigers, denk ik. Ik bedoel, we zijn wel creatief, we zijn, hoe zeg je dat, expanding. We houden ervan om overal onze invloed uit te oefenen, maar we zijn kritisch. Ik hoorde een keer iemand zei, die, ik weet niet of het waar is hoor, maar het was wel een beetje een grapje. Die zei, weet je, Nederlanders die willen helemaal niet eerste worden tijdens het WK. Die willen tweede worden, want dan kunnen ze tenminste zeuren en miepen en klagen over de scheidsrechter en over de oneerlijke. Ik dacht, ja, dat zit er misschien wel een beetje in. Vraag maar aan mensen uit andere culturen, die schrikken van onze directheid. Ik denk, en ik weet, ik bedoel, ik hoef alleen maar voor mezelf te praten, gelukkig. Ik kan heel snel een oordeel hebben over dan denk ik, oh, dat klopt niet aan die persoon. Pas, het is eruit wat ik te ergen heb. Maar het vraagt een bewustzijn om daar opnieuw mee om te gaan. En zelfs in Bijbelvertalingen zie je gewoon die cultuur terugkomen. Een heel goed voorbeeld, Hebreeën 3, vers 13. Daar staat, vermaan elkander, zo staat het in onze Nederlandse vertalingen, vermaan elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken. Opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde. Vermaan. Dat is wat wij zo zien bij dat vermanen. Vingertjes. Maar in het Grieks staat het woord, wat eigenlijk te maken heeft met parakletos, met de Heilige Geest. Met bemoedigen. Dat is heel iets anders dan vermanen. Bemoedigen. Moedig elkaar aan. Vuur elkaar aan. Dat is helemaal niet negatief. Dat is iemand die gaat schaatsen, hè? Nou ja, of een voetbalwedstrijd, weet ik wat, maakt er maar wat van. Iemand die iets moet doen, die ga je niet vermanen. Die ga je aanmoedigen. En dan komt hij er. Als je begint van, nou die schaats die is scheef en dat pak zit niet, dan weet ik zeker dat hij er niet komt. Maar dat is dus zoals onze Bijbelvertaling, ook vanuit een stukje cultuur. Dat is goed om daar soms bij stil te staan. Om dat soms mee te nemen. Vanuit een stukje van je cultuur komt ook een vertaling tot stand. In het Engels staat to encourage. Dat is dichter bij de. Hè? En het is een wezenlijk verschil of je iedere dag een portie vermaning krijgt. Of dat je iedere dag een portie bemoedigd wordt, toch? Ja. En ik denk, spreuk, leven en dood is in de macht van de tong. En daar sluit ik mee af. Weet je, en ik geloof dat God wil dat wij gaan leven, gaan spreken in de levens van andere mensen. En dat jij je bewust wordt wat er in jouw hart is. En dat sluit ik mee af. Matteüs 12, vers 34 en 35. Daar zegt Jezus, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Onze woorden zijn uitingen van innerlijke gedachten en standpunten. Je moet de waarheid uitspreken. Het woord van God is de waarheid. En hoe spreek je waarheid uit? God voorziet in alles wat ik nodig heb. Dat is de waarheid. In welke situatie je daarin ook zit. Ik sta boven de zonde en Gods overwinnende. En ik heb Gods overwinnende kracht in mij. Dat is Romeinen 6, vers 11. Ik leef onder de bovennatuurlijke bescherming van God. Psalm 91. In Jezus ben ik 100% geliefd. En het waard om al zijn zegeningen te ontvangen. Colossenzen 1, vers 12. Mijn geest is gezond. Ik denk de juiste gedachten, zeg de juiste woorden, maak de juiste beslissingen in elke situatie. 2 Timotheus 1, vers 7. Dat zijn gewoon een paar voorbeelden. Zo kan je gewoon Gods woord uitspreken. Gods woord elke keer weer tot je nemen. En het niet alleen maar een beetje abstract lezen, zodat het hier ergens in je hoofd blijft zitten, maar dat je het gewoon voor jezelf persoonlijk maakt. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik denk nou, als je iedere dag met die tekst bijvoorbeeld uit je bed stapt, hè, met dat, dan plant je een waarheid in je eigen denken. Maar ook, hoe kijk je naar elkaar? Het betekent dat je nooit meer iets tegen iemand mag zeggen? Nee, natuurlijk niet. Maar het gaat erom, wat is de ondertoon daarin? Ik sluit af met Efeze 3, vers 21. Ik zeg vandaag, je bent gezegend. En ik spreek uit dat ik een machtige God dien, die vandaag ongelooflijk veel meer dan kan doen dan wat ik kan vragen, kan bedenken. En ik vertrouw op uw goedheid vandaag. Weet je, en ik denk, zo kan je het woord van God gebruiken. Om het gewoon, als het ware, de kracht van het woord van God tot je te nemen. En het uit te spreken. En je cultuur, je omgeving te veranderen. Zullen we bidden. Vader, ik dank u dat u van ons houdt. Ik dank u, Heer, dat u een God van waarheid bent. Heer, dat uw woorden leven zijn. Heer, dat we dat woord van u mogen lezen en mogen eten en tot ons mogen nemen. En dat we daarmee ons leven mogen laten vormen. Heer, en tegelijkertijd zullen we daar, struikelen we daarover. En vallen we terug in oude patronen. Maar Heer, ik dank u dat u een geduldig bent, dat u een goede vader bent en dat u ons opvoedt. Heer, zoals velen van ons onze eigen kinderen moeten opvoeden. Heer, we willen ze waarden en normen bijbrengen die belangrijk zijn. Die ze uiteindelijk zullen helpen om volwassen mensen te worden in deze wereld. Zo wilt u ons opvoeden. Als kinderen van uw koninkrijk. Waarin we volwassen personen kunnen worden. En die waarden en normen van uw koninkrijk in ons leven hebben. En ze gewoon uit kunnen leven. Heer, een verandering kunnen brengen. In de atmosfeer, in de omgeving, bij mensen waar we komen, dat als we binnenkomen, dat er iets verandert. Heer, omdat uw Heilige Geest op ons is en omdat uw woorden van leven spreken. Heer, ik wil u gewoon zo danken, Heer, dat u voor de rijkdom van uw woord, voor uw waarheid, dat u goed bent. Heer, dat we een kind van u mogen zijn. Heer, dat we wijsheid nodig krijgen als we het voelen, dat we dat tekort hebben. Heer, dat ons niets ontbreekt. Dat we geliefd zijn. En dat we elkaar mogen zien als geliefde kinderen van u. Heer, het kan soms zo helpen, juist als we soms moeite hebben met mensen, om dat tot ons door te laten dringen. Maar ja, met die persoon, een geliefd kind van de Vader. Heer, geef ons een nieuw perspectief op elkaar. En een nieuw perspectief, Heer, op de kracht van uw woord. Amen.
Yes.